Dag dokter Jacobs.
Ja, dat is, zal ik zeggen, niet.
Ja, ik zeg normaal ook Tom. Hè.
Ja, dat mag wel gerust.
Dat mag gerust, oké. Okay. Dus u was mijn huisarts. En voilà, u weet natuurlijk veel over wat er allemaal op medisch gebied evolueert. En ook politiek. En we hebben een Arizona en we hebben een minister die allerlei plannen heeft met de volksgezondheid. Voilà, dus er is nogal wat reactie op gekomen vanuit het werkveld en met name ook vanuit de artsen. Mm-hmm. Nu, ten eerste, is er een ingreep nodig? Want ik heb zo het idee dat er van alles wordt vernieuwd, maar dat niet echt in functie is van de noden die er zijn binnen de gezondheidszorg, maar meer een soort van besparings...
Ik denk dat er zeker iets nodig is, maar dat is al 50 jaar zo. Ah. 50 jaar geleden was er het rapport Petit, en waarin dat er al werd gezegd van de gezondheidszorg moet streng hervormd worden. Dat was een document van 600 bladzijden. Als ik me niet vergis, was dat de regeringscommissaris die dat heeft gedaan. En dat is uiteindelijk in de kast terechtgekomen.
En wat moest er dan allemaal veranderen? Waar waren ze ongerust over?
Dat ken ik niet van buiten, want het waren 600 bladzijden. Ik weet dat we daar wel mee bezig waren in de tijd, maar het komt erop neer, ook de echelonering van de geneeskunde bijvoorbeeld.
En wat is dat?
Dus dat je de eerste lijn hebt, de huisartsen en de thuiszorg in het algemeen, dat dan de tweede lijn de ziekenhuizen zijn en de derde lijn de universitaire ziekenhuizen en dus het wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde. En dat strikter moest geregeld worden, dat denk ik, dat was een van zijn punten.
Omdat iedereen niet onmiddellijk naar een specialist zou lopen, is dat een beetje in...
Ja, omdat dat ook contraproductief is, zowel voor de patiënt als voor het systeem.
Met name?
Ja, dat er altijd... het jammer is dat de mensen geen medische tijdschriften lezen, nee, maar wat ik toch nog altijd probeer, en bijvoorbeeld in de BMJ, de British Medical Journal, is er al lang een rubriek Too Much Medicine, dat er heel veel overbodige prestaties worden gedaan, dat er ook vals positieve uitslagen tot heel wat overbehandeling, met alle risico's van dien. 3% van de opnames in de ziekenhuis in het gevolg van handelen van een dokter. Bijvoorbeeld dat. Maar dan ook natuurlijk de kosten die het genereert in de eerste lijns geneeskunde is een heel stuk goedkoper dan de tweede lijns geneeskunde of dan universitaire ziekenhuizen natuurlijk.
Uiteraard, ja. Dus dat was een van de aanbevelingen toen, maar er is niks mee gedaan.
Er is niks mee gedaan, omdat de machtsverhoudingen in de sector anders liggen dan dat je zou gehoopt hebben aan de hand van het rapport van Petit. Maar ik weet, in de tijd waren een aantal studenten, ik was toen student in die tijd, in de jaren 70, die waren daar grondig mee bezig. Die zijn trouwens nu nog altijd ook actief.
Ah, dat zijn zo de mensen, de activistische geest van de jaren 70.
Feitelijk wel. Ja. We hebben heel wat gedaan in die tijd. Het ging ook een stuk ook over de hervorming van de medische opleiding. Laat ons zeggen, daar was ik zelf ook meer in betrokken. En we hebben veel gedaan in die tijd. We zijn zelfs bezettingen hebben we gedaan van het ministerie. En het gekke was dat er dikwijls de publieke opinie aan onze kant stond. Dus wij waren ook vreedzaam, dus er is nooit geweld gebruikt, maar we hebben toch wel gekke dingen uitgehaald vroeger. En uiteindelijk, ik zeg aan de jonge artsen die in opleiding zijn, het is een stuk aan ons te danken dat jullie nu een betere opleiding hebben.
En wat was er dan mis met die opleiding?
Het kwam erop neer dat toen... vroeger was het zo dat opleiding bestond uit 7 jaar en je had je diploma en dan kan je direct beginnen als arts. En toen werd er voorgesteld om 2 aanvullende jaren te doen, maar dat te doen buiten het domein van de universiteiten, onder de supervisie van de syndicaten. En dat was natuurlijk not done. Je had dan natuurlijk aan de universiteiten zeker een aantal professoren die aan onze kant stonden, maar er waren er ook, en geen klein beetje, die dus lid waren van de syndicaten en die daar ook wel zagen van, we kunnen hier een graantje mee pikken. Bijvoorbeeld dat, en ik herinner me, we hebben zo bijvoorbeeld een vergadering waarin dat op het ministerie, dus op de Hoge Raad, zijn wij door vroegtijdig binnengedrongen in het gebouw en hebben daar stinkbommetjes achtergelaten, zodat het onmogelijk was voor de vergadering om een beslissing te nemen. En het leuke eraan was dat de volgende vergadering er een andere samenstelling was van die raad. En dus dat is toen een cruciaal moment geweest. Jan de Mazeneer, die later hoogleraar is geworden, huisartsgeneeskunde in Gent, was een van de trekkende figuren toen in die tijd als student. Mm-hmm. Maar dat is een heel andere tijd dan nu natuurlijk.
Ja, ja, uiteraard. Ja. Ja. Dus de opleiding is toen ten goede veranderd.
Absoluut, absoluut. Ja. Die opleiding vandaag is veel beter dan degene die wij gehad hebben.
En gewoon omdat het langer is? Of omdat,
Nee. Gewoon al omdat het eerste jaar bijvoorbeeld... het eerste jaar was bij ons niets... Dat was zelfs, wij waren niet in de faculteit geneeskunde, dat was wetenschappen. Dus wij kregen fysica, scheikunde, kikkers die je moest opensnijden en zo van die zaken. Maar dat had niets met geneeskunde te maken. En ook de opleiding zelf, dus de klinische vakken, dat werd in 2 jaar gegeven. En dan moest het alles erdoor vliegen om dan in het 6e jaar een stage te doen. Wat zeer zinvol was trouwens... En zinvoller, denk ik, dan de invulling vandaag. En het 7e jaar was dan zo nog wat aanvullingen. Maar dat is compleet helemaal veranderd. Dat ze ook vanaf het 1e jaar veel meer naar de praktijk toe. Het, wat relevant is voor de praktijk, vandaar aan te werken. Ja.
Mm-hmm. Nu, iemand die een opleiding tot arts doet, dat is, ze starten allemaal hetzelfde, maar je hebt mensen die dan huisarts worden en je hebt mensen die specialist worden. Mm-hmm. Ja. Mm. Wat is nu eigenlijk, want dat snap ik nog altijd niet, wat is nu het probleem met het tekort aan huisartsen? Waarom zijn er niet te weinig artsen?
Nee, er zijn er zeker genoeg. Toen ik afstudeerde, dan waren er te veel huisartsen. Men noemt dat in de medische wereld de plethora. Je weet, er is ooit een artsenstaking geweest in 1964 en dan een tijd later is Le Breton als socialistisch eerste minister gekomen en heeft toen gezegd, on les aura par leur nombre. En er zijn toen heel veel universiteiten begonnen, alles werd opengesteld, er kwamen veel studenten uit. En toen ik afstudeerde, het was een heel moeilijke tijd, ik zou het nooit meer opnieuw willen meemaken de eerste jaren. En men noemt dat dus de plethora. Nu, het bijzondere is dat toen in absoluut aantal er minder artsen waren, huisartsen, dan nu. Dus nu zijn er meer en er zijn er minder. Begrijp je? In absoluut aantal zijn er nu meer huisartsen dan toen.
Maar er waren toen misschien 3 miljoen mensen in België. En
wel, er werd ook minder geneeskunde geconsumeerd. Hè. Dat was al een eerste zaak. Er zijn heel veel taken bijgekomen. Mensen gaan rapper naar de dokter. Goh, als ik herinner de eerste jaren hoeveel nachtelijke urgenties dat wij hadden. Mensen die met astma, hartinfarct, beroertes belden. En dat is allemaal nu veel minder. Voor een stuk omdat dat preventief wordt opgevangen. Voor een groot stuk omdat mensen ook wel anders zijn gaan leven, toch? Sommige mensen ook wel, of vele mensen gezonder zijn gaan leven. Het zit wel complexer. Het heeft ook te maken met de work-life balance. Wij begonnen de maandagmorgen en wij eindigden de vrijdagavond, of zelfs de zaterdag, om dan alles aan de wachtdienst eventjes over te laten. En wij waren continu beschikbaar. Nu, dat is niet meer het geval, hè.
Dus er zijn meer artsen, maar ik hoorde ook van iemand zeggen van ja, dat probleem met die huisartsen, dat is omdat er nu heel veel vrouwenartsen zijn en die hebben dan een man die niet wil helpen in het huishouden, dus die moeten dan allemaal deeltijds werken. Ja, en dan,
absoluut.
Ja, als je dan heb je meer artsen nodig natuurlijk.
Ja, dat is zeker zo. De meerderheid van de afgestudeerde artsen zijn vrouwen op het ogenblik. En het is natuurlijk nog altijd zo dat een vrouw heel veel niet betaalde taken op zich krijgt in onze wereld, om het zo uit te drukken. Wat ook wel is, en ik zie dat ook wel, dat nu heel veel mensen zo bijjobjes doen. Hè? Bijvoorbeeld hoeveel jonge artsen aan het doctoreren zijn. Bijvoorbeeld dat, hè. Of ook in centra werken voor gehandicapten of zo. Dat is allemaal toch meer dan vroeger. En het is ook allemaal zo meer afgeleid, hè. Vroeger, als je huisarts was, je deed de deur open en iedereen kwam maar binnen en je nam het op u. Nu is het veel meer allemaal, die doet dat, nu gaan we die daar naar sturen, zo. Dat is wel anders.
Ja, en je kunt ook niet meer gewoon naar een huisarts gaan. Je moet altijd op voorhand een afspraak maken. Zo.
Tegenwoordig denk ik dat er weinig zijn die nog met een vrije spreekuur werken. Hier en daar nog wel, hoor. In aansluiting van bijvoorbeeld... En ik heb het zelf ook gedaan nog. Ik heb lang op afspraak, maar dan... Ja, bijvoorbeeld dat mensen bellen en toch ziek zijn. En dat je die dan na je afspraken laat komen. Maar het is inderdaad... Maar dat is overal zo, hè. Dat is niet alleen bij de dokters, hè. Je moet voor alles een afspraak maken.
Nee, ik weet het. Ik heb het idee dat toch ook wel na corona, hè, met corona was poef alles ineens dicht, ja. En dat er daarna toch een enorme terugval is geweest in, ja, bij de vakbond, bij de ziekenkas, bij de bank. Ja, je kunt eigenlijk bijna nergens meer gewoon terecht.
Ja. Ja, dat is zo. Ja.
Ja. Ja. Dat is zo. Voilà, niks aan te doen.
Ja.
Dus goed, maar jij, hoe lang ben jij dan eigenlijk huisarts geweest?
Ik ben het nog, hè.
Ja, oké, dat is zo. Okay.
43 jaar, op dit ogenblik, ja.
Ja. Ja. En wat heb jij dan nog zo zien evolueren?
Goh, ik denk dat het allemaal...
Want jij zat op Sint-Andries, hè?
Ja. Wel, laat ons zeggen dat eind de jaren 80, wat heel belangrijk is geweest in de huisartsgeneeskunde, is al van in de jaren 60, en degene die daartoe de eerste aanzet gegeven heeft, is de vader van Frank van den Broeke. Die heeft dus ertoe heeft gestreefd om de allereerste professor huisartsgeneeskunde in België in Leuven te brengen. En Boulaert was dat in 62 of 63, denk ik. Nu, wat in dus huisartsgeneeskunde is echt een wetenschappelijke discipline apart geworden. En dat is zich verder gaan ontplooien. En eind de jaren 80 is men begonnen met standaarden, het standaardiseren van problemen. Van wat doe je wanneer iemand pijn heeft op de borst? Wat doe je bij kortademigheid? Wat doe je bij die vorm van huiduitslag?
Zo allemaal stroomschema's.
Stroomschema's aan de hand van, dan kwam die term evidence-based medicine bijvoorbeeld. En dus nu de huisartsen in opleiding, die staan voor de taak dat die al die richtlijnen bijna van buiten moeten kennen als een telefoonboek. En dat is, het maakt de geneeskunde een stuk complexer en aan de andere kant een stuk eenvoudiger. Eenvoudiger in de zin dat het bijna kookboekgeneeskunde is, maar je hebt toch altijd te doen met de individuele patiënt. En daar zit dus altijd de spanning. Dat maakt het werk dikwijls moeilijk. Ik vind zelf persoonlijk heel moeilijk in de discrepantie die er is tussen, zoals ik dat straks al zei, hetgene wat ik lees in medische tijdschriften en wat men daar aanraadt, wat in de lijn ligt van die evidence en wat mensen verwachten wanneer ze bij de dokter komen. En ik vind dat de geneeskunde veel meer een consumptieproduct geworden is. Hé. Mensen komen binnen en zeggen aan mij, ik heb rugpijn en je moet een scan van mijn rug laten nemen. Terwijl ik nog niet de gelegenheid gehad heb om te vragen van te onderzoeken van waarover gaat het hier precies in die rugpijn? Hé, en hoe kan ik u feitelijk voorthelpen? Want er is nog nooit iemand van een foto genezen.
Nee, ja, dus, inderdaad.
Ja.
Nee, maar dus, dan zou jij eerst vragen stellen over wat kan de oorzaak zijn en kunnen we die oorzaak wegnemen?
Ja, natuurlijk. Ja. En ook het type rugpijn. Hè. Wij spreken, tegenwoordig hebben ze zo in de geneeskunde de vlaggen, hè, de rode vlaggen, de blauwe vlaggen, de gele vlaggen. Hè. Dus navenant het type klacht, zo, hè. Dus rode vlaggen, dat is inderdaad dat je als arts moet zien. Heel zelden, maar het gebeurt, kan rugpijn een alarmteken zijn. Hè. Ik zal maar iets zeggen, een collega die wat zwaarlijvig is en die begon rugpijn te krijgen en zegt, ja, dat is van mijn zwaarlijvigheid, maar het begon toch wel neidig te worden. Ja, en had een foto nemen en, ja, en dan bleek dat er toch wel wat meer aan de hand was. Hè. Dus, maar dat is eerder de uitzondering dan de regel, dat die situaties zich voordoen.
Ja, maar wacht nu nog eens even. Ja. Dus jij zegt van in de tijdschriften staat, hè, als je medische tijdschriften leest, dan zou het zo moeten gaan, zo'n bezoek, en het gaat anders. Dus wat verwachten mensen dan? Mensen komen veel meer met wat dat zij al als een oplossing zien, of wat?
Ja.
En dat is namelijk verder consumeren naar een vervolgonderzoek of dit of dat. Of
maar heel eenvoudig. En dat is ook wel eens logisch. Je kunt niet slapen, dus dan denk ik heb een slaappil nodig. Dokter, geef mij een slaappil, want dat is nu een keer oogtijd dat ik eens kan slapen. Voilà, voor dit. Maar er is nog nooit een slaapprobleem door een pil opgelost. Kleine uitzondering bij de jetlags, melatonine, maar dus mensen verwachten dikwijls een directe oplossing, terwijl dat de oplossing toch soms wat complexer is.
Ja, en een koopbare oplossing.
Ja, ja, ja. Ja, we leven nu eenmaal in een consumptiemaatschappij waarin dat alles, dan zien we al die supplementen waar mensen hun geld aan uitgeven, dan denk ik van, wat is dat allemaal niet nodig? Hey, leeft gewoon gezond en dat is helemaal, dat is voor mij dagelijkse kost om dat aan de mensen te proberen wijs te maken.
Ja, het is inderdaad, ja, het is vaak beter voor je gezondheid om bepaalde dingen niet te doen. Maar dat is natuurlijk moeilijker, hè? Gewoontes veranderen.
Ja, Ik ben sinds 1982 geabonneerd op het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. En dat zo dikwijls, dat is een, wij noemen dat conservatieve benadering, maar conservatief in de zin van, wees voorzichtig met wat je doet. En nog onlangs was er weer een editoriaal waarin dat er stond van, ja, we moeten toch ook soms bepaalde zaken niet gaan onderzoeken. Het is soms beter van iets niet te weten. Natuurlijk, allemaal met een grenzen. Nee, kan je geen pleidooi voor onwetendheid. Hè. Maar het is een feit dat er heel veel zaken. En wat ook is, nee, dat is Frank van den Broek is daar heel goed aan op de hoogte, dat is het risico van defensieve geneeskunde. Hè. Dus dat je systeem paraplu doet. Hè, van ja, ik zal het maar doen, want dan kunnen ze mij ook niks verwijten.
Ah ja, 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 ja. Dat je geen dat een patiënt niet achteraf kan zeggen van u had moeten.
Ja, voilà. En maar daar wordt heel veel.
Ja, dat was, bijvoorbeeld, dat heb ik u al wel eens verteld. In het geval van mijn moeder was dat toch eigenlijk echt wel, heeft de arts veel te lang gesust van het zal wel niks zijn. En dan,
Dat is de kunst natuurlijk, hè, van het, dus van het inderdaad, het niet-pluisgevoel bijvoorbeeld, dat is een belangrijk begrip, hè, dat je soms denkt van, er klopt hier iets niet. En dat is nog altijd niet goed opgehelderd wat, op basis van wat het niet-pluisgevoel steunt. Dat heeft te maken met ervaring, maar dat heeft ook te maken met kennis, met de mate waarop dat je hoogte zit op van je vak en van dat je nog mee zit van al die mogelijke aandoeningen die er bestaan en wat de rode vlaggen zijn bijvoorbeeld, ja.
Dus het niet-pluisgevoel, dat is een gevoel dat de arts krijgt als, er iemand met een klacht komt.
Ja, ja. En er zijn zowel een aantal algemene regels. Hè. Bijvoorbeeld, een moeder die binnenkomt met een kind, hè, een jong kind. En je onderzoekt dat kind en je vindt daar feitelijk dat kind niet zo ziek is. En die moeder blijft ongerust. Maar die moeder heeft zo'n soort basale ongerustheid. Niet panikerend, maar dat is zoiets van, nee, dat klopt hier iets niet. Wel, feitelijk is dat een urgentie. Dat is iets dat je altijd moet. Dat is nu zo één van. Hier komt zelfs geen niet-pluisgevoel bij. Hier is het gewoon het feit van ik moet hier verder op gaan, want ik krijg die moeder hier niet tot gerustgesteld.
Krijg je dan een soort Münchhausen by proxy toestand?
Dat is een gevaar. Dat is weer een andere zaak. Ja, maar Münchhausen by proxy wil zeggen dat die moeder bij mij zou komen en feitelijk, bijvoorbeeld, ze zegt, ja, mijn kind zit bloed te wateren. Maar wat doet ze? Ze neemt een urinestaal en ze prikt bloed van haarzelf en ze duwt dat in de urinestaal.
Ja.
Dat is een zeer gevaarlijke, gelukkig zeldzaam fenomeen, maar dat is nog iets anders, ja.
Ja. Maar iemand die zo'n vaag gevoel heeft van er klopt iets niet, dan heb jij het idee dat er eigenlijk iets dringends...
Ja, maar het gevoel moet bij mij zijn.
Ja.
Maar ik heb hier nu natuurlijk een slecht voorbeeld gegeven omdat het hier de moeder was. Maar heel veel mensen ze komen bij ons omdat ze ongerust zijn. En dan kan ik die onderzoeken en kan ik dan inderdaad zeggen, ja, maar nee, ik denk dat u zich niet ongerust moet maken. Of we doen dit of dat en aan de hand daarvan ga ik weten of dat het in orde is of niet in orde. En je probeert tot de consensus te komen. Maar je kunt dus ook hebben dat iemand binnenkomt en denkt dat het allemaal niet zo erg is en je onderzoekt die en zegt, oh la la la, maar hela, dat klopt hier niet. Ik herinner me jaren geleden op nieuwjaarsdag dat ik tijdens een wachtdienst geroepen werd bij een man die een beetje hoofdpijn had, maar voor de rest niets en hij had een beetje koorts. En ik onderzoek hem en ik zag zo kleine rode vlekjes en ik dacht van, ja. En toen zag ik dat die man eventjes rechtop kwam en hij hield zijn nek helemaal stijf en heb ik gezegd, ja, ga toch maar direct maar. En was een meningococcus, dus nog een boel erger.
Ja.
Dus een uur later was die man in het ziekenhuis en die was al zeer erg aan toe. Dus
meningococcus in het bloed dan? Zo.
Ja. Dus een meningococcus in het bloed, dat is een absolute urgentie.
Ik
weet dat je daar binnenkwam en op het eerste zicht, en die man was zelfs nog aan het grappen. En ja, natuurlijk, nieuwjaarsdag. Niet pluisgevoel is een belangrijk middel, maar het is ook maar één van de zaken. En je kunt u natuurlijk daar ook. Dat kan ook verkeerd zijn, dat niet-pluisgevoel natuurlijk.
Oké, we gaan eens even terug naar onze regering.
Ja.
Dus Van den Broeken heeft een plan. En hebt u daar ook een niet-pluisgevoel bij? Of,
Nee, ik
of is dat wel pluis?
Niet-pluis. Nee, maar ik denk dat het niet-pluisgevoel meer slaat op de inhoud van mijn dagelijkse activiteiten dan op het gedrag van de politiekers. Nu, wat betreft het plan van Van den Broeken.
Wat houdt dat eigenlijk in, zo in grote lijnen?
Maar het probleem bij Van den Broek is dat hij voortdurend plannen heeft. Hij heeft een heel groot... Ik heb nog gisteren gezien, hij is iets met 15 punten. En als je dat leest, dan vind ik dat daar het gros. Want het zijn principiële punten dat hij heeft. Bijvoorbeeld like die echelonering, de erkenning van de eerste lijn, de patiëntenrechten, noem maar op. Dat klopt allemaal. Het hele vervelende is dat Van den Broeken nu... in het kader van de besparing ook wel gedwongen wordt om daarin te grijpen, maar dat hij ook een beetje het beu is om te zien van bijvoorbeeld de supplementen, dat die vrij zijn bij niet-geconventioneerde artsen, dat hij ook ziet dat er meer en meer artsen zich niet conventioneren en dus vrij gaan in hun tarieven. Bijvoorbeeld, dat is iets wat hem dwars ligt.
Waarom zit hem dat dwars? Ik bedoel...
Omdat dat natuurlijk de volksgezondheid, de toegankelijkheid van de gezondheid, van de volksgezondheid natuurlijk tegenhoudt.
Dan krijg je een hoop...
geneeskunde op twee lijnen. Je hebt het systeem dan van, je gaat bij de geconventioneerde en dan worden zo een beetje... maar bij de niet-geconventioneerde wordt je goed in de watten gelegd en wordt van alles voor u gedaan. Je krijgt een twee lijnen geneeskunde, die er trouwens op dit ogenblik al is. Als ik naar mijn tandarts ga, dan moet ik een heel flink stuk bij je betalen. En als ik zie het publiek dat daar komt, is niet het publiek dat bij mij op raadpleging komt. Nee, om maar een voorbeeld te geven.
En hoe komt dat dan?
Omdat die dat niet kunnen betalen.
Hè? Dus uw tandarts is niet geconventioneerd?
Voilà, zoals heel wat tandartsen. Nee. En het is daar allemaal heel chic en heel modern, echt alles op en top met de nieuwste apparatuur, die natuurlijk veel geld kost. En dat is het argument van de dokters, dat ze zeggen van ja, maar wij kunnen dat niet met de conventionele tarieven, kunnen wij dat niet bolwerken. En ik kan dat ook begrijpen. Een chirurg vroeger, als ik vroeger mijn stage deed, de operatie, dat was gewoon een buik opensnijden en open doen en een kader erin steken, kijken wat dat er is, iets uithalen en terug dichtnaaien. Nu is dat met die kijkoperaties, is dat met heel speciale kijkoperaties, toestellen en instrumenten die je moet inbrengen, waarbij een chirurg dat zelf moet betalen. En dat is wel een stuk meer dan wat vroeger een paar scalpellen en kochers en
naald en draad.
Naald en draad, voilà. Ja, ja. Dat is dus, en er zijn, als je dan ook hoort, die mensen die robotchirurgie doen, dat was er vroeger niet. En dat kost heel veel geld en dat wordt niet allemaal zomaar direct door de overheid vergoed.
Dus die tarieven van de conventionele tarieven, die zijn belangrijk niet meer toereikend voor wat een arts nu, als die een beetje, of zeker een specialist, als die wil bijblijven met de nieuwste technieken.
Wel, het argument van degene die nu in staking gingen, dat was van je bent hier verkeerd bezig, meneer Van den Broeke, begint dus eerst de tarieven aan te passen en dan zien we wel wat er met of die supplementen nog nodig zijn. Er is al jaren dat er wordt gezegd dat er herijking moet gebeuren van de tarieven. Dat dus de intellectuele prestaties, laten we zeggen dat is voortzakelijk huisarts, maar pediaters, geriaters, wat toch een heel belangrijk beroep is, psychiaters, die worden relatief minder betaald dan bijvoorbeeld radiologen, cardiologen, nefrologen, die met apparatuur bezig zijn en die daar een flinke klinisch biologen, vroeger was klinische biologie, een laborant die moest in een buisje en dan wat in bijvoegen en allemaal, nu stikt in een machine, geduwd op de knop en het komt eruit, maar het bedrag dat ze krijgen is hetzelfde, terwijl dat het werk minder is.
Ja, nee, ik bedoel, daarvoor hadden ze een assistent nodig. Mijn moeder was dat. Dus er zijn dan veel minder personeelskosten toch?
Ja, er zijn minder personeelskosten. Vandaar dat ik bijvoorbeeld vind ook dat de mutualiteiten kunnen besparen, want het is heel vreemd dat in heel die discussie de mutualiteiten hier niet aan de orde komen. Ik heb nu gezien dat Van den Broeke een nieuw plan heeft en dat hij wil dat er 907 miljoen moet een artsen besparen en de mutualiteiten 25 miljoen. En ik denk, meneer, 907 miljoen en de mutualiteiten maar 25 miljoen. En weet je wat dan nog het gekke is met die supplementen? Stel dat er nu doorkomt. Dus er worden maximum 125%.
Voor mensen die in het ziekenhuis zijn.
Ja, voilà. Maar wie betaalt die supplementen? Dat zijn de ziekteverzekering die dat betaalt. Dat zijn de verzekeringsmaatschappijen, hospitalisatieverzekering. Ja. Er zijn al slimmerikken die hebben berekend dat 100 miljoen voor de mutualiteiten winst gaat geven. Wel, we hebben 100 miljoen. Kom aan jongens, kunnen we daar iets mee doen?
Ja, dat zou dan eigenlijk niet naar die mutualiteiten moeten gaan.
Ja, ik kan ook niet begrijpen, vroeger de mutualiteiten, je ging daar naartoe. Je kreeg toch een briefje van de dokter. Je ging dan gaan aanschuiven. Er was dus een dame achter een glas die u dan dat geld gaf. En er was er altijd veel volk, veel animo in. Maar probeert dus nu in de mutualiteit binnen te geraken. Trouwens, vanaf september moet alles elektronisch gebeuren. Dus gewoon, ik duw op een knop en poef, het zit al in de mutualiteit in de machine. En het wordt al een paar minuten later doorgestort naar de patiënt. Dus waar zit het personeel dat dat moet betalen? Ja, wat ik hier zeg, ik weet dat de mensen van de mutualiteit dat hun ogen gaat uitsteken, maar ik begrijp niet waarom dat allemaal nog zoveel moet kosten, die mutualiteiten.
Ja, er was nog een kritiek op wat dat de regering doet, namelijk dat de artsen en zo, en de gezondheidszorg in het algemeen, dat daar wel allemaal besparende dingen op worden toegepast, terwijl dat een paar jaar geleden iedereen nog stond te applaudisseren voor de gezondheidszorg tijdens corona. Klappen is gratis natuurlijk. Klappen is gratis. Maar ik geloof dat er een bericht was van de PvdA ook over dat van, ja, maar waarom blijven de grote farmaceutische bedrijven buitenschot? Want blijkbaar zijn daar contracten met de overheid die geheim zijn.
Absoluut.
Waarom zijn die geheim?
Ja.
Waarom mogen wij dat niet weten?
Dat zou je moeten aan de overheid vragen. Ik denk dat het te maken heeft met de gevoeligheden ook op internationaal niveau, op vergelijking met de andere landen. Je weet dat er constant geneesmiddelen tekort zijn in België. Ik denk dat er op de toekomst 600 geneesmiddelen niet beschikbaar zijn.
Ah, bon?
Ja, en soms belangrijke. En hoe komt dat? Omdat farmaceutische firma's, die willen de stok zo weinig mogelijk hebben. Een stok, dat is een verliespost, die dingen vervallen.
Ja.
En wat ze doen, dat is internationaal. Je gaat dus zien dat je bijvoorbeeld van bepaald medicijn in Nederland wel kunt krijgen, in België niet. En dat heeft een beetje daarmee te maken. Ik denk dat, voor een stuk kan ik me begrijpen dat dat terecht is, dat die zaken wat discreet worden besproken op ministerieel niveau. Met dat verstand, met dat verschil natuurlijk, dat het parlement natuurlijk altijd de controlerende functie moet hebben. Dus dat er daar geen corruptie of zo zou gebeuren. Maar ik denk, wat dat betreft, denk dat je wel Van den Broeke, dat toch het laatste wat hij zou kunnen denken, dat het iemand is die zich voor zoiets zou laten liggen.
Ah ja? Ah ja.
De integriteit van den Broeke, daar kunnen we niet aan twijfelen.
Allee, kijk, dat is een hele geruststelling.
Ja.
Als ze maar rare dingen doet, dan is het in ieder geval goed bedoeld.
Zeker. Hij heeft een mission, maar je moet weten, dat is van een geslacht, hè. Dus Van den Broeke, ik zei het al straks al, de vader, maar al zijn broers en zussen zijn hoogleraar van geneeskunde. Hij is de enige niet-arts, maar hij is ook volledig op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de artsenwereld. Hij heeft met de paplepel meegekregen.
Hij heeft dus
het feit, één, dus dat hij dat heeft, de tweede, hij is integer, en ten derde, hij is heel verstandig. En ik vind persoonlijk, hij is ook iemand die kan overleggen. Hij staat open voor argumenten. Het probleem is dat hij meestal, zoals in een schaakspel, hij is de betere in de discussie. Hij kent de zaken beter dan zijn tegenstander. En dat roept soms wel frustratie op bij de tegenstander.
Nu, ik hoor ook wel, of ik las de kritiek, dat hij eigenlijk niet echt zou overleggen, maar nogal heel top-down zou werken.
Ja, en dat is denk ik een van de zaken die mij ook verontrusten. Bijvoorbeeld dat een ambtenaar zou kunnen beslissen om een arts te schorsen, omdat die een beetje te veel vraagt, zoiets bijvoorbeeld.
Ze schorsen zelfs.
Ja, dat is een van zijn dingen. Het tweede, dat hij natuurlijk ook wil dat de mensen meer zouden conventioneren, en dat bijvoorbeeld een aantal andere tegemoetkomingen, zoals de praktijkvergoeding, je moet als huisarts bijvoorbeeld, als je aan een heel aantal voorwaarden voldoet, omtrent gebruik van e-geld en zo zaken, dan kun jij een praktijkvergoeding krijgen, wel, die zou je dan ook afkoppelen. Dus je zou zeggen van, als je deconventioneert, dan
krijg je dat niet meer.
Dan krijg je dat niet meer. En bijvoorbeeld ook het feit dat er artsen zijn die gedeeltelijk conventioneerd zijn, bijvoorbeeld, dat wil hij ook afschaffen. En het feit dat hij dat allemaal doet zo...
Gedeeltelijk? Op maandag en dinsdag wel, en op woensdag en donderdag...
In principe kan dat. Dus bijvoorbeeld in het ziekenhuis ben ik geconventioneerd en ik doe nog een private raadpleging s'avonds.
Ja.
Dus dat is een...
Dat kan.
Ja, dat kan.
Ja, nog eens een vraagje, want we waren net bij die pharma. Hè?
Ja.
Ik las ook ergens dat de prijzen van geneesmiddelen in België eigenlijk veel te hoog liggen. En dat Of vind jij dat onzin? En dat de overheid correcte prijzen zou moeten afdwingen, maar dat niet doet. En in dat artikel stond van, ja, als ze dan geld zoeken, laat ze dan eens beginnen. Ah ja, of als ze dingen willen doen die echt de bevolking ten goede komen, dan zouden het zo'n dingen moeten zijn. Wat denk jij?
Als je ziet dat de kosten voor de geneesmiddelen jaarlijks met 7% stijgen, bedoel, het bedrag dat de overheid moet betalen aan geneesmiddelen, vind ik toch al wel straf. Er worden veel te veel geneesmiddelen voorgeschreven. Hij is dus nu van plan ook om bijvoorbeeld die maagzuurremmers, daar het remgeld te verhogen en ook op cholesterolremmers in heel veel omstandigheden.
Het maagzuurremgeld, ja.
Remgeld, ja. Nee, ik denk dat... natuurlijk, je hebt bijlen, Dirk van Duppen heeft het genoeg gesignaleerd met het Kiwi-model in Nieuw-Zeeland.
Ja.
En feitelijk moet er ook zoiets zijn. Hè. Anderzijds moet je ook begrijpen dat de farmasector, dat een zware investering, grote risico's zijn die je neemt. En farmaceutische bedrijven soms gewoon over kop gaan, omdat ze één geneesmiddel hebben proberen te ontwikkelen
en niet gelukt.
En die grote kosten, ja, dat daar makkelijk 20 jaar dat erover gaat. En ja. heel veel bedragen.
Ja. We moeten zo langzamerhand afronden. Dus ik zat het eindtune al opzetten, maar we kunnen nog een beetje doorkletsen. Hè? En Dennis zit klaar? Ja. Voilà. Dus bedankt. Is er iets wat jij graag nog wilde toevoegen?
Nee, ik heb zo niet direct. Ik denk dat ik het belangrijkste gezegd heb. Misschien dit wel. De reden waarom ik mij niet met heel die Van den Broek-historie heb bezighouden, dat is dat ik denk dat het zaak verkeerd is voorgesteld, dat het alleen maar een kwestie is over lonen en over supplementen en zo.
Ja.
Terwijl ik persoonlijk vind dat het veel meer zou moeten gaan over de inhoud van de zorg. En,
het belang voor de patiënt.
Ja, en dat er dus rond chronische zorg bijvoorbeeld, dat daar, zoals zorgtrajecten bestaan voor diabetes en nierfalen, die erkend zijn door de overheid. Ik heb jarenlang gewerkt rond hartfalen en dat is nog altijd niet erkend door de overheid, terwijl dat er heel veel mensen daar een probleem mee hebben en dat dat een grote kost is, die door het feit dat het slecht verzorgd wordt, die kost alleen maar
naartoe. Ja, exponentieel.
Voilà.
Voilà, dat vind ik een mooie afsluiter. Bedankt Tom voor je komst naar de studio.
Ja.